Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Dit is een BNR podcast.
Hartelijk welkom bij Space Cowboys. We hebben overlegd. Het is aflevering 143, Luc.
Ja, klopt.
Luc van der Nabelen, hartelijk welkom.
Hoi.
En Erik Laan, ook welkom.
Ja, dankjewel. Goedemiddag.
En mijn naam is Herbert Blankenstein. Dat is het team Space Cowboys van vandaag. En ik ga even rondvragen wat de leukste onderwerpen zijn. Erik, voor het eerst.
Leukste onderwerp. Nou, ik pak meteen bovenaan het lijstje de komeet die eraan komt.
We krijgen een komeet.
We krijgen een komeet.
Wanneer?
In september, oktober.
Oké, leuk. Luc?
Ja, kan toch niet om de laatste vlucht van Starship heen wat dat betreft.
Oké. En ik ga...
Heel voor de hand natuurlijk.
Ja, ja. Niet origineel, maar wel heel erg nodig.
Ja, want ik denk niet dat we aan een uur genoeg hebben, Herbert.
Oh nee? Kijk, de luisteraars hebben het volst recht om er een uur mee op te houden. En anders luisteren ze gewoon door, dat is ook prima. Ja, ja. Ik heb het verhaal van de beste astronaut die nooit op de maan liep.
Oké.
Denk daar maar eens over na.
Ja.
Oké, Erik, steek van wal.
Ja, de komeet Tsuchinshan Atlas.
Ze hebben altijd van die mooie namen.
Ja, dat zijn, als ik het goed heb, twee telescopen die zeg maar van die surveys maken. Daar heeft Jeffrey vorige keer ook wat over gezegd.
Ja.
En die houden zeg maar de hemel in de gaten en die kijken naar veranderingen. En die zagen ergens een stipje opdoemen.
Dat er eerst niet was.
En dat er eerst niet was en nu wel. En dat is tot de komeet gedoopt en die komt onze kant op. En dat is nogal een bijzonder ding, vind ik zelf. Want hij is op een zogeheten parabolisch trajectory.
Ja,
dat betekent dat hij van heel ver komt. En er wordt nu afgeschat dat hij op van 20.000 astronomische eenheden afkomstig is. Dus dat is de Oortwolk.
Okay.
Dat is een wolk van stenen, gruis, kometen op hele grote afstanden vanaf de zon. En als daar botsingen ontstaan, dan valt er wel eens eentje terug naar de zon. Nou, dit is er zo een. En die gaat in september, oktober, als ik het goed heb, 27 september... dan heeft hij het dichtstbijzijnde punt dat hij bij de zon staat.
Ja.
En op 12 oktober dan heeft hij zijn grootste helderheid voor van de aardeobservaties.
Ja, oké.
En dan schijnt hij, als de berekeningen kloppen, dat je hem zelfs overdag kunt zien.
Oh, dat is spectaculair.
Ja, dat moet spectaculair zijn. Dan moet denk ik meteen teruggaan.
Dat is bijna nooit zo.
Nee. Dat is heel weinig. En zeker zo'n komeet die van zo ver komt. Hè, want we hebben eerder in 1995, 96, hebben we toevallig twee kometen op bezoek gehad. Yakutake en Hale-Bopp.
Ja.
En die kon je dus ook, kon je niet overdag zien volgens
mij. Ik herinner me dat
was er wel één, er heel helder.
Ik heb dat nog nooit meegemaakt.
Ik heb wel gezien, ja.
En dat met het blote oog. Dus dat was toen ook heel bijzonder. Maar ja, dat waren kometen. Die hadden zeg maar een grootste afstand vanaf de zon van 350 astronomische eenheden. En die Hyakutake was van op 1500 ongeveer. Dus Pluto, de dwergplaneet.
Dus ook heel lang
40 astronomische eenheden. Dus deze komen ook van heel ver.
Ja.
Maar die nu gaat komen, die komt echt van...
Ja, hij heeft dus nog net wel een gesloten baan.
Nou ja, dat is nu de vraag. Of
dat is nog wel de vraag.
Of hij weer terug gaat komen. En dan zal hij terugkomen over een miljoen jaren.
Maar als deze baan niet verstoord wordt, dan komt hij terug. Alleen duurt heel lang.
Nee, dat is niet zeker.
Want jij zegt, hij heeft een verste punt... Dan heeft hij een gesloten baan.
Ja, dat is de afschatting. Maar er zit enorme onzekerheid in.
Oh, er zit onzekerheid in. Oh, ja.
Dus mogelijk zien we hem voor het laatst. Voor het eerst en voor het laatst.
Ja. Dus,
en de
iedereen ziet hem voor het laatst.
Is bij een andere ster.
Ja.
Precies, ja. Nee, maar zou die al terugkomen, dan is niemand meer in leven die nu leeft.
Nee.
Dat weten we zeker in ieder geval.
Ja. Oké. Is dat het hele verhaal of heb je nog mooie details?
Nou, dat is hij gaat ook, als hij op zijn dichtstbijzijnde punt vanaf de zon, gaat hij 70 kilometer per seconde. He, zo hard gaat hij dan.
Ja.
Ja, die snelheid heeft hij ook weer nodig om weer helemaal weg te schieten.
En wat mij dan interesseert, als hij zichtbaar is overdag, dan betekent dus dat hij overdag aan de hemel staat.
Ja.
Is er ook een fase dat hij 's nachts aan de hemel staat? Want dat wil ik dan ook wel zien.
Ja, denk het wel. Ja, het zal niet zeg maar het zal zeg maar in de avondschemering, ochtendschemering, dat je hem dan zou kunnen zien. Hè?
Maar dan, ja, zeker.
Niet midden op de dag, oh, daar staat de zon en daar is het vlak.
Nee, hij is altijd, de komeet is altijd per definitie min of meer in de buurt.
Maar hij wordt belicht door de zon natuurlijk. Hè? Ja. Het is een ding wat het licht wat je ziet, dat komt eigenlijk van de zon.
Als dat gebeurt, dan zou die ongeveer even helder moeten zijn als de volle maan. Zoiets, toch?
Want ja, nou, dat
anders is hij ook overdag niet te zien.
Ja.
Ja.
Ja, nee, dat klopt. Dus dat is de verwachting. Maar het, ja, ik moet het natuurlijk nog gaan zien of het echt zo is.
Want dat
is waar.
Allemaal, simulaties en berekeningen op basis van observaties die ze nu doen. En helderheid en die ze nu waarnemen.
En ik zei daarnet, ik heb nog nooit meegemaakt dat een komeet overdag te zien was. Wat ik wel heb meegemaakt, dat is dat kometen een hele mooie helderheid voorspeld werd en dat het tegenviel.
Ja.
Dat gebeurt naar mijn idee vaker dan het omgekeerde.
Ja. Nou, dan is het bij deze gewoon omgekeerd.
Ja.
Deze wordt veel spectaculairder.
Dat zou wel mooi zijn.
Ik hoop het wel.
Maar het is echt wel iets om naar uit te kijken, toch?
Nou, zeker. Inderdaad.
September dus. September, oktober.
Ik kan me de laatste keer dat Harry langskwam nog herinneren. In 1986. Dat was toen ook van, gaat wat spectaculairs worden. En dat viel eigenlijk ook redelijk in het water.
Is altijd maar net. Dus,
precies. Ik heb dat toen niet gezien, Harry. Toen was ik 13. Maar...
Ja. Ik heb Harry wel gezien, volgens mij.
Maar wel met telescoop?
Met verrekijker.
Dat weet ik niet meer. Ik heb kometen met het blote oog gezien, maar ik weet niet meer uit mijn hoofd welke.
Ja, want in het verleden zijn kometen vaak in het blote oog gezien. Ook Harry.
Ja,
ik was in Normandië vorig jaar zomer. Dat is een hele lange borduurwerk.
Tapijt van Bajeu.
En daar staat ook de komeet van Harry op.
Ja.
Nou, die hebben ze dus gezien met blote oog, want er waren geen telescopen toen. Dus,
Nee, het is Halley is in ieder geval één keer een ongelooflijk vuurwerk aan de hemel geweest. Dus,
was in 1986 was de enige keer in ons leven dat hij er was en dat hij er zal zijn.
Ja, precies. Ja. Nou, alle hoop gevestigd op deze.
Ja, Luc, mag ik dit verhaal van Erik meteen even aanvullen met een van mijn onderwerpen? Want dat sluit er best wel aardig op aan. Want de komeet, hè, dat is een gast aan de hemel, die er eerst niet was. En deze is ook pas ontdekt. Hè? Het is echt een nieuwe komeet. Ik heb nog een paar nieuwe sterren voor jullie in de aanbieding.
Kijk.
En één is een periode. De overeenkomst met kometen is best wel grappig. Een periodieke ster. En ik wist wel dat ze bestonden, achteraf bezien. Hè? Als ik erover nadenk, dat heb ik wel ooit geleerd, volgens mij. Het is een periodieke nova. Het verschijnsel is, ik zal eventjes naar het juiste bestandje.
Voor mij was dat helemaal
fietsen.
Nieuw.
Voor jou was het helemaal nieuw?
Ja, ik dacht altijd van nova is einde ster en dan is het afgelopen. Maar
het gaat hier om een dubbelster. Een witte dwerg en een rode reus die om elkaar heen draaien. En die draaien zo dicht om elkaar heen dat er materiaal van de rode reus continu naar die witte dwerg toesijpelt. En dat hoopt zich daarop. En eens in de zoveel tijd dan bereikt dat een dusdanige massa en dichtheid. Want het perst zichzelf samen natuurlijk door de zwaartekracht van die witte dwerg. Dat het tot een thermonucleaire ontploffing komt. Dus er gaat kernfusie in plaats vinden en boom. En dan is die ster te zien. Ja. En het is een ster in het sterrenbeeld. Let op voor de deskundigen. Corona Borealis, oftewel de noordelijke kroon. Het is dus wel aan ons deel van de hemel. Staat op zo'n 3000 lichtjaren van de aarde. De naam is TCRB. Ja, T Coronae Borealis in potjes Latijn. en die heeft dus normaal, door normale omstandigheden, heeft hij een helderheid van magnitude 10. En dat ga ik even uitleggen voor wie het niet snapt. Jullie snappen het wel, maar de sterren aan de hemel zijn in 5 magnitudes ooit onderverdeeld. De helderste hebben magnitude 1. En de minst heldere die je net nog met blote oog kunt zien, magnitude 5.
Oké,
als je dan sterren met telescopen gaat ontdekken, dan moet je er ook wat op plakken. En dat systeem hebben ze uitgebreid. En dit is dus een ster van magnitude 10, is dus heel zwak. Ik zie hier zelfs nog staan, de volle maan heeft een magnitude van ongeveer min 13. Als je hem in dat keurslijf perst.
Alright.
En deze ster die is dus diverse keren al eerder ontploft. En je had het net over de komeet van Halley op oude afbeeldingen. De eerste vastgelegde ontploffing van TCRB was in het jaar 1217.
Okay.
En ik vermoed eigenlijk Dat zal dan wel. En dan hebben ze 4 achtereenvolgende waarnemingen. 1787, 1866, 1946. En dus straks in 2024 wordt die ook weer verwacht. Het is dus een periode van ongeveer 80 jaar. Een heel klein beetje minder. En ze verwachten dit jaar, omdat er aan die feitelijke uitbarsting meestal een vermindering van de helderheid vooraf gaat. Daardoor zeggen ze nu dat die waarschijnlijk tussen nu en oktober, dus het valt er mooi samen met zijn komeet, tussen nu en oktober dat deze ster aan de hemel zal opduiken. Hij staat er nu dus al wel en je ziet hem niet. En tegen die tijd dan zul je hem wel zien en dan zal hij magnitude plus 2 hebben. Dus dan valt hij onder de, ik zal maar zeggen, de tweede klasse van helderste sterren.
Mooi.
Mooi verhaal, hè?
Leuk om mee te maken.
TCRB.
Ja.
Mag jij, Luc?
Ja. Het zal ons allemaal niet ontgaan zijn dat Starship zijn derde lancering heeft meegemaakt op 14 maart. Voor een heel groot deel geslaagd. Alleen ging het op het eind de twee delen van de missie precies fout. De booster heeft het tot zo'n 500 meter boven het zeeoppervlak goed gedaan. En is toen ontploft. Het is nog niet helemaal duidelijk of daar een flight termination system is gebruikt. Of dat die vanzelf uit elkaar is geknald. En verder heeft het ruimteschip zelf de re-entry niet overleefd. Nou, neemt allemaal niet weg dat het vooral visueel weer een behoorlijk spektakel was. Ja.
Maar het is wel een groot verschil. Of het bedoeld spektakel was of onbedoeld spektakel, vind ik tenminste.
Ja, precies. Nou ja, goed.
En wat was het?
Eigenlijk alle twee, eens een politiek antwoord te geven. Ik heb de indruk dat ze wat meer camera's op de buitenkant van de schepen hebben gemonteerd. Of dat de verbinding beter was. Maar tijdens de lancering had je al beelden van een camera die naar beneden was gericht, langs de raket.
Ja.
Dus je zag het afwerpen van de eerste raket, een stukje wegvliegen.
Dat is het cinematografische aspect. Maar ik bedoel, dat de boel uiteindelijk plofte, was dat nou echt een ongeluk? Niet bedoeld? Of was dat onderdeel van de test?
Van de booster is het in ieder geval duidelijk dat het niet de bedoeling was dat het zo zou aflopen.
Ja.
Ze wilden een test uitvoeren om te zien of die raket inderdaad, net zoals we met de Falcon 9 gewend zijn, gecontroleerd en gericht kunnen terugkeren. Zoals we hier alles eerder hebben besproken, moet het uiteindelijk zo gaan worden dat een Starship booster terugkeert naar de lanceerplek.
En dat je hem kunt hergebruiken.
En dat hij wordt opgevangen door wat ze de chopsticks noemen die aan de lanceertoren vastzit. Nou, dat heeft natuurlijk behoorlijk wat risico's in zich. Vandaar dat ze eerst een aantal keren willen gaan proberen om dat gewoon op zee te laten plaatsvinden. Ze bouwen er zoveel. Of ze nou een paar raketten missen, dat maakt in dit stadium niet zoveel uit. Dus dat wordt een paar keer gerepeteerd op zee. Hij heeft het in ieder geval tot die 500 meter goed gedaan. Alle 33 van de hoofdmotoren starten tijdens de lancering. Zijn keurig uitgegaan bij het afscheiden van de raket. Zijn er weer een paar opgestart om de terugkeermanoeuvre te doen. Dus ja, wat er op het eind is gebeurd, SpaceX heeft daar in ieder geval nog niks over meegedeeld. Is het toch eigenlijk voor het eerst geweest dat Starship zijn hele aangedreven fase van de vlucht goed heeft uitgevoerd. Hij kwam in de brekende baan terecht. En vanaf dat moment is het eigenlijk al misgegaan. Het lijkt erop dat het standregelingssysteem, kleine stuurraketjes verspreid over de buitenkant van het schip, die het ding in een bepaalde positie moeten houden, dat systeem niet heeft gewerkt. Van dit deel van de vlucht zijn ook hele spectaculaire beelden. Er zit een camera aan het uiteinde van een van die 4 flappen aan het schip. En er is één slimmerik geweest die de beelden daarvan heeft genomen. De aarde die op de achtergrond zichtbaar is, stil heeft gezet. En dan zie je dat het hele schip continu aan het tollen is geweest. Hmm. In eerste instantie langs de lengteas. Dus ja, dat was duidelijk niet de bedoeling. Vooral niet omdat het ding gecontroleerd een re-entry moest gaan doen. Nou, er zit maar aan één zijde van het schip een hitteschild, bestaande uit zo'n 18.000 kleine tegeltjes.
Oh ja.
Nou, in de beelden is zichtbaar, en dat is iets wat we eigenlijk nog nooit hebben gezien, de buitenkant van een ruimteschip tijdens een re-entry. Waar je het plasma om het schip heen ziet ontstaan. Dus het begon helemaal oranje op te gloeien.
Wow. Vliegt de TL-buis.
Zoiets. Nou, er is een filmpje, dat staat ook in de show notes, gemaakt van iemand die de simulatie heeft gemaakt van hoe het schip precies heeft bewogen tijdens die re-entry. Nou, het lijkt erop dat die aerodynamische flappen niet hebben gedaan waarvoor ze ontworpen zijn. Want die tuimeling werd op een gegeven moment alleen maar ernstiger. En op een gegeven moment was Starship met de motoren naar voren gericht aan het terugkeren. Nou, dat is niet hoe het moet. Er is dan ook altijd een periode tijdens zo'n re-entry. Ik noemde net dat plasma. Dat voorkomt meestal dat je radiocontact kunt hebben via andere satellieten met de aarde. Normaal is dat iets van 2-3 minuten dat contact weg is. Maar helaas heeft deze Starship helemaal geen contact meer opgenomen. En, nou, het is dus duidelijk dat hij gewoon in ieder geval aan stukken is gebroken. Ja. Misschien voor het grootste deel verbrand in de atmosfeer. Dus ja, weer een enorme stap vooruit ten opzichte van de vorige vlucht. En wat ontzettend fijn is, dat wat de vorige keer zo'n heet hangijzer was. De luchtvaartautoriteit in Amerika, de FAA, moet een licentie geven. Zodat je zo'n experimenteel raketproef mag doen. Dat duurde ontzettend lang en leek er zelfs tegen te werken en zo. Dat is nu heel anders verlopen. SpaceX had gezegd van we willen op de 14e lanceren. Die licentie kwam netjes op de 13e en kennelijk heeft de FAA nu gezegd van ja, we denken erover om dat proces makkelijker te gaan maken om voor een aantal vluchten een licentie te maken. Dus het lijkt er in ieder geval op dat ontzettend op de goede weg is.
Ja, blijkbaar zijn ze tevreden over SpaceX wat dit betreft.
Het lijkt erop dat er nu gewoon goed wordt samengewerkt. Dat het belang wordt gezien om ook een beetje tempo te houden. Want ja, NASA kijkt natuurlijk wel mee.
Misschien hebben ze wel te horen gekregen, laat de jongens van SpaceX een beetje opschieten.
Kunnen. Dat is niet ondenkbaar, inderdaad.
Ja.
Verder, doordat het schip is gaan tollen, is er in ieder geval één test geschrapt. Men wilde een experiment doen met het overpompen van brandstof van de ene naar de andere tank in het schip. Dus kan je zeggen van ja, wat is dat nou voor bijzonders? Maar
het oog op tanken in space.
Precies, ja. Als Starship straks gebruikt gaat worden voor vluchten naar de maan, zal er bijgetankt moeten worden.
Ja.
Nou, dat betekent dan dat de ene Starship overtankt naar de andere. Dat is eigenlijk nog nooit gedaan. En wat het zo lastig maakt, is dat je in gewichtloosheid bent. Als je hier iets overtankt, ja, de zwaartekracht die trekt dat wel naar beneden. En dat gaat dan keurig. Dus hier moet je van alles gaan bedenken met gassen die de vloeistoffen gaan wegdrukken en zo.
Ja, dat. En je doet ook dingen met impuls, stel ik me voor. De vloeistof stroomt van het ene. De ene tank naar de andere in ieder geval. Maar straks ook van het ene ruimtevaartuig naar het andere.
Ja.
Dat is verplaatsing van massa. Daar komt een bepaalde snelheid bij kijken. Actie is minder reactie enzovoort. Nou, dus ik kan me er allerlei verstorende effecten bij voorstellen. Ja. Op je oriëntatie, op je baan, op dit en dat.
Ja. Nou ja, dat kennen we allemaal niet. Vandaar dat daarmee geëxperimenteerd moet worden. Nou ja, op het moment dat het toestel aan het tollen was. Ja, ben je de boel inderdaad zo aan het.
Dan ben je een vliegende centrifuge.
Ja, precies. Inderdaad. Dus dan zit de vloeistof in de tank die je leeg wil pompen zit allemaal aan de buitenkant. Ja. Dus ja, misschien dat hij het ventiel niet eens beraakt. Fantaseer er maar een beetje op los. Maar
ik dacht dat die test, dat ze daar wel dingen hadden gedaan die gelukt waren. Dat een van de enige tests die niet was gelukt is om die motoren te herstarten.
Dat was er inderdaad ook eentje. Om dezelfde reden. Je weet niet hoe de brandstof zich in die tanks bevindt. Dus ook die is geschrapt. Kennelijk heeft Starship dat allemaal zelf bepaald. Van, nou ja, omstandigheden zijn niet goed, dus dit en dit en dit doe ik niet. Het enige bijzondere wat er nog wel is gedaan, is het openen van een eigenlijk een hele smalle kleine deur. Waardoor in de toekomst Starships de Starlink-satellieten gaan lanceren. Dus eigenlijk een hele kleine sleuf, een deurtje wat opzij schuift. Nou, dat opzij schuiven ging goed. Aanvankelijk ging het dicht doen ook weer goed. Maar op de laatste camerabeelden die daarvan bekend zijn, schoot hij ineens weer terug. Dus nou moet ik ook zeggen, ik vond het er heel erg klunzig uitzien. Dus dat systeem, dat moet nog een keer opnieuw ontworpen worden. Nou, daarin is SpaceX heel erg goed. Dat is waarom ze zo ontzettend vaak
dingen opnieuw ontwerpen.
Ja, precies. Ja. Veranderen, aanpassen, nieuwe ideeën proberen.
Ik heb nog wel één vraag over het leegtanken van een tank in de ruimte. Volgens mij is er maar één manier om dat goed te doen. En dat is met een zuiger die zo'n tank leegperst, zodat je voortdurend een gevulde ruimte hebt.
Ja.
Als je zegt, van ik heb hier een tank en ik zet een kraan open, dan gaat er natuurlijk helemaal niks gebeuren. Nee. Tenzij de temperatuur zo hoog is dat je vloeistof gaat verdampen. En dus, dan wordt het heel ingewikkeld, maar dan krijg je een soort spuitbus.
Goed idee, inderdaad. Nee.
Ja, dus, weet een van jullie dat, of ze dat in werkelijkheid zo doen? Gewoon een zuiger en dan leegpersen?
Nou, nee, dat je bij een tank nog een extra tank hebt staan met een gas wat zeg maar inert is, wat nergens meer
reageert. Het gas kan de zuiger zijn.
De boel zeg maar wegdrukt.
Maar dan moet je dus wel zorgen dat het gas aan de ene kant blijft en de vloeistof van de andere kant
rustig gestuurd. Dat is niet triviaal.
Nee.
We hebben een van de Nederlandse satellieten die we hebben gelanceerd, heet de Sloshat.
Ja.
Aan boord van de Space Shuttle ooit, ik weet niet meer welk jaar dat is geweest. Maar die deed daar experimenten mee van hoe je vloeistoffen behandeld in de ruimte. Want
maar wat is eruit gekomen, of weet je dat niet?
Nou, dat het lastig is.
Dat het ingewikkeld blijft. Er zijn inderdaad
nuttige kennis is dat.
Er zijn ook wel Russische technieken die maken dan gebruik van een flexibel membraan. Dus inderdaad, midden in de tank zoiets. Een gas aan de andere kant, dat blaas je. Laat je erin stromen, waardoor de membraan gaat duwen naar de brandstof. Is ook een manier. En in principe gebruikt SpaceX dus al een andere techniek. Waar we het ook al een paar keer over hebben gehad. Die hot staging. De tweede trap ontsteken terwijl die nog aan de eerste trap vast zit.
Ja.
Je kan natuurlijk inderdaad ook zorgen dat je brandstof aan één kant van je raket zit door gas te geven. Door een versnelling te maken. Ja. Dan wordt die ook
kunstmatige zwaartekracht.
Ja, precies. Daar komt het eigenlijk wel op neer.
Maar ik zou denken, zeg maar, voor de tanken van twee Starships, oftewel Starship 1 gaat Starship 2 tanken, is dat je een connectie tussen die twee maakt en dat je ze dan laat spinnen, zeg maar. Zodat ze allebei een soort van centrifugale kracht krijgen. En dat je daarmee de vloeistof van de Starship 1 een bepaalde plek opduwt. Zodat dat je met een goede pomp dat naar die andere kan
krijgen. Dat is een ingewikkeld idee.
Ja, want dan komen er verschrikkelijke krachten op.
Dan kun je wel een leiding leggen van de een naar de ander. Maar ik zit hier even over na te denken of dat eigenlijk wel kan werken.
Nou, dat moeten we SpaceX nog maar eens vragen. Hoe ze dat van plan zijn.
Ja.
Daar is inderdaad
een soort hevelend. Want dan moeten ze er 10 gaan vullen.
Ja.
Om uiteindelijk een maanlanding te gaan.
Om 4 mensen op de maan te brengen.
Ja. Zullen we naar het volgende onderwerp van Erik gaan?
Yes.
Dat is goed. Ik zat met mijn hoofd nog helemaal in de Starship.
Als je daar nog meer over kwijt wil.
Nee, wat ik nog even reactie op Luc. Wel, de reden dat ze zulke goede beelden hadden, was wel dat ze Starlink gebruikten voor de communicatie.
Ja.
En dat heeft blijkbaar zo'n goede, goede link margin, zoals het heet. Dat ze zelfs door dat plasma heen die beelden konden versturen.
Dus,
dus
je kunt ook van boven naar beneden Starlink aanspreken. Zweeft dan boven. Tenminste, is het geval eigenlijk? Hoe hoog vliegen die dingen? Waren ze boven of onder?
550 kilometer is een beetje.
En waren ze nu met Starship boven?
Nee,
waren er nog onder. Oké.
200 geweest.
Dan is het niet
onder. Ja, daar zitten ze nog onder. En wat ik ook op zich ook nog wel vernoemenswaardig vind, is dat we natuurlijk eerder in discussies over Starship het hadden over het landings. De stellage die daar stonden. Waar toen hele grote brokstukken vanaf kwamen. Dat is nu helemaal opgelost.
Ja.
En ook zeg maar het starten van 33 raketmotoren tegelijkertijd. Nou, dat kraait ook niemand meer over.
Dat is inmiddels alweer heel normaal geworden.
Maar ja, normaal geworden.
Dat zijn geen geringe prestaties.
Een grote sneltreinvaart.
Ja. Dat is toch opvallend, hè? En je vergeet het bijna alweer.
Nou ja, het is ook niet ontzettend in het nieuws geweest. Ik geloof
dat veel verbaasde me.
Ik geloof dat RTL 4 er nog eventjes iets heeft genoemd. En verder is het,
terwijl het toch eigenlijk deze testvlucht was echt een super groot succes.
Ja.
De grootste raket ooit. Ja. Ja, kunnen we nu zeg maar dingen mee in de ruimte brengen.
Ja. Nou, als het even mee zit, over 6 weken de volgende. Ja. Want ze gaan het tempo behoorlijk opvoeren.
Ja. Weer een mijlpaal. Oké.
Okay. Gaan we naar de competitor van SpaceX, Blue Origin.
Ja.
Daar zijn 2 mensen opgestapt. En die hebben een eigen bedrijf hebben die opgestart. Dat heet Interloon. En die hebben nu tot doel om helium-3 te gaan mijnen op de maan. Daar hebben we het wel eens eerder ook over gehad.
Ja.
Maar dat wordt toch wel iets wat nu wel serieuzer aandacht krijgt. En in het verleden was helium-3 als gas. Het is een heel zeldzaam materiaal.
Geschikt voor kernfusiereacties.
Voor kernfusiereacties. Ja. Maar dat, als je daar gaat kijken van wanneer gaan we dat doen met helium-3, dan
hebben we nog wel tijd om wat te mijnen.
200 jaar nodig. Ik hoop eerder. Maar goed, helium-3 heeft ook nog andere toepassingen. Je kunt er ook heel goed neutronendetectoren van maken voor medische toepassingen.
Hmm.
En je kunt er ook voor cryogene toepassing, voor quantum computing, kun je er heel goed mee koelen. Want helium-4, daar kun je maar tot 4,2 Kelvin mee koelen. Met helium-3 kan je lager dan 1,5 Kelvin. Dus dat is best
1,5 graad boven het absolute nulpunt.
Ja, en dat is
272 graden onder nul ongeveer.
Ja. En dat spul nu op aarde kost $2000 per liter gas. En dat is eigenlijk al een business case waarvan dat bedrijf Interloon denkt, als we dat helium-3 gaan ophalen op de maan. En er gaan nu zoveel apparaten naar de maan inmiddels.
Ja. Ze komen alleen nog niet terug.
Ze gaan
ook een beetje letterlijk naar de maan.
Dat is natuurlijk wel de bedoeling dat ze weer terugkomen. Maar zij voorzien 2027 dat ze eigenlijk de eerste helium-3 kunnen gaan ophalen van de maan. Zal dat maar heel klein beetje zijn. Maar gewoon als experiment.
Ja,
om te laten zien dat je het kunt terugbrengen. Dus dat vind ik wel een interessante ontwikkeling.
Ja.
En ik weet ook de Chinezen die roepen dat ook eigenlijk altijd als ze het hebben over waarom naar de maan. Noemen ze ook altijd die helium-3. Alleen in Europa hoor je dat eigenlijk nooit, dat geluid. Hè, dat er bedrijven opstaan die dit soort dingen ook gaan willen.
Lopen vaak wel 20 jaar achter.
Een beetje achter. Zeg maar.
Ja.
Dus,
maar dat spannend. Goed. Het is alleen maar goed dat we tegen de tijd dat we de kernfusie wel voor elkaar krijgen, dat we al een voorraad helium-3 hebben liggen. Kunnen we lekker aan de gang. Ja.
Mooi. Dat is het.
Dat is het.
Oké. Okay. Dan wil ik eer bewijzen aan Thomas Stafford. Die, maandag een week geleden is overleden. Maandag 18 maart. We nemen dit op 27 maart. Hij was 93. En hij had een rijke carrière als astronaut. En ik licht er een paar dingen uit. Er stond een heel lang stuk in Ars Technica. Het eerste wat ik wil vermelden is zijn vlucht met Gemini 6. Die werd gelanceerd na Gemini 7, grappig genoeg. Maar dat had, dat had te maken met technisch gedoe. Dat
is het Voyager 2.
Ja, zoiets. Ja, soms gebeurt dat inderdaad. Maar die twee hoorden wel bij elkaar. Want de bedoeling was dat ze de baan, in orbit, een rendezvous zouden maken. En dat was nooit eerder gedaan. En ze hebben ook niet gekoppeld. Nee, maar wat ze hebben bereikt op die vlucht. Is dat die twee ruimtevaartuigen elkaar hebben ontmoet. Dat ze neus aan neus zijn gaan vliegen. Met 1 foot 30 centimeter ertussen. Moet je nagaan. Hè? Met wat zal het zijn geweest. 10 kilometer per seconde daar rondvliegen. En waar kwamen ze vandaan? Grote onderlinge afstand. Doe het maar voor de eerste keer. Maar dat is dus geslaagd. En in beide toestellen zaten 2 kerels. En Thomas Stafford was daar 1 van. Zo mogelijk nog meer tot de verbeelding sprekend. Dat was de vlucht van Apollo 10. En ik weet nog dat ik dat als jongen meemaakte. Dat ik dacht van je zult daar maar in zitten. Ze zijn met een maanlander zijn ze losgekoppeld van de Apollo-capsule. Thomas Stafford en de collega Frank Borman was dat volgens mij. Oh nee, dat was in de Gemini. Dus hou me ten goede. Cernan, even kijken hoor. Nou, maakt niet uit. Stafford in Apollo 10 met zijn collega losgekoppeld van de Apollo-capsule, afgedaald naar de maan. En ze zijn gekomen tot 10 kilometer hoogte. 1547.000 voet. Dus nou ja, een haarbreedte.
Ja.
Je bent er bijna.
Ja.
En ik weet nog dat ik dacht als jongen, als ik hem was, dan zet ik dat ding gewoon even neer. Ja, ja, ja. Ja, breng die discipline maar eens even op.
Ja, 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 precies. Ja.
Je kunt de eerste man op de maan zijn. Nou, nu weet ik dat dat niet zo was. Het was niet als stok achter de deur, maar het was een toevallige technische omstandigheid. Als hij hem aan de grond had gezet, hadden ze niet teruggekund.
Mm-hmm.
Want deze maanlander was te zwaar nog. Ja. De maanlander die Neil Armstrong heeft meegenomen met Apollo 11, een half jaar later of zo, die was de lightweight versie. En die kon Armstrong hield maar 17 seconden brandstof over. Hè? Dat weten jullie ongetwijfeld uit je hoofd.
Zijn nog vliegen.
Dat was niet. Nou ja, hij had verspild bij het zoeken naar een landingsplaats.
Ja, ja, ja.
Maar dat terzijde. Dus dat was een andere beroemde ruimtevlucht van Thomas Stafford. Hij heeft dus niet op de maan gelopen. De astronaut met het rijkste cv die nooit op de maan heeft gelopen. En nog een gedenkwaardige ruimtevlucht van hem. Dat was met de Apollo-Soyuz-missie. Waarbij, dat was ook weer een koppelingsvlucht. Apollo ging koppelen met de Soyuz van de Russen. Met een historische handdruk in baan om de aarde. Voor het eerst tussen een Amerikaan en een Rus. En de Amerikaan was Thomas Stafford.
Ja.
En daarna is hij nog hoofd geweest van het astronautenprogramma of zoiets bij NASA. Dus hij was lang actief.
En tot zijn dood toe heeft hij in diverse commissies gezeten. Is ontzettend actief geweest voor NASA.
Ja, ja, dus echt een vent met een rijke historie. In een historische tijd ook.
Ja.
Dus niet de eerste man op de maan en helemaal niet. Ik ben benieuwd, dat zal ik niet weten. Hij zal er vast in een interview wel eens iets over gezegd hebben. Of het hem nou dwars heeft gezeten dat hij niet op de maan heeft gestaan. Want hij had er natuurlijk wel de statuur voor.
Ja.
Hè?
Weet het niet.
Jullie weten
het niet. Nee, ik heb er nooit wat over gehoord.
Nee.
Was inderdaad wel een van de beste astronauten van van die groep.
Nou, dat mag je wel zeggen, ja. Ik lees ook van alles over, hij zat op die vlucht, maar er was een probleem en dan kon hij doorgaan. En dan ging hij gewoon op die andere vlucht, en dan was hij dan commandant en dan deed hij dat gewoon.
Ja. Nou ja,
dus
goed.
Die kon je overal achter het stuur zetten.
Ja, wat je net noemde, dat rendezvous tussen Gemini 6 en 7. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij naar een target-satelliet zou vliegen en daarmee zou koppelen.
Ja.
En die lancering ging mis. En nou ja, in die tijd ging
dat
nog
niks
heel
anders om mee te koppelen.
De NASA was in die tijd heel erg flexibel. Toen hebben ze gezegd, nou, dan voegen we die twee vluchten gewoon samen. En dan kunnen jullie door de raampjes naar elkaar zwaaien. En dat hebben ze dan ook gedaan. Er zijn, zoek Gemini 6-7 op Google. En je vindt fantastische foto's en filmbeelden. Dat je daadwerkelijk de astronauten achter de raampjes ziet zitten. Ja,
ze hebben ook nog. Leonov zat aan boord toen van Apollo-Soyuz. Dat was de
eerste ruimteman.
Ja, Sovjet-kosmonaut. Eerste ruimtewandeling. Ja. Die zou ook eigenlijk de eerste man op de maan
moeten zijn.
Rus was geworden.
Ja. Als dat wel een succes was geweest met die N1-raket. Maar die is uiteindelijk op die Apollo-Soyuz-raket geweest.
Ja. Nou ja,
en die is één keer toen in Nederland geweest, die man. In 2007 heeft hij toen een lezing gegeven ergens bij een sterrenwacht. En daar was ik toen ook bij. Ja. En toen. Ik weet dat hij een heel verhaal vertelde hoe hij zeg maar heel veel dingen heeft overleefd. Hè? Want Leonov die had bij zijn ruimtewandeling had hij een ruimtepak aan natuurlijk. Alleen toen hadden ze nog niet in de gaten dat als je dan naar buiten gaat, dat je door de lucht die in je pak zit, dat je een soort Michelin-mannetje wordt.
Oh, ja.
En als je dan weer terug door de luchtsluis je Soyuz-capsule in moet, dat het niet past.
Je komt er makkelijk uit
dus
dan weer terug.
Zeg maar, de luchtdruk had hij moeten verlagen tot op Mount Everest niveau zeg maar in zijn pak. Ja. En dan in die luchtsluis. En dat heeft hij overleefd. Nou, zijn er nog wel
een paar
andere verhalen van Leonov. Dat hij zeg maar Ja, hij heeft overleefd. Nou, misschien voor een andere uitzending.
Ja, als hij doodgaat, dan...
Nee, hij is overleefd.
Hij is overleefd.
Hij,
is, okay.
ja, ja, ja. Meen ik, hij en Stafford zijn trouwens de rest van hun leven hele goede vrienden gebleven. Ja. Dus,
Stafford... Er zijn foto's van de Paris Air Show, dat ze elkaar steeds tegenkwamen.
Ja, ja. Ja, Stafford bleef ook naar Rusland gaan. Heeft ook twee Russische kinderen geadopteerd.
Dat wist ik even niet.
Okay. Verneem ik in dit stuk op gezag van Ars Technica. Ja.
Right. Ja. Nou ja, hij was in ieder geval ook bij de uitvaart van Leonov een paar jaar geleden. Ja.
Kijk aan, ja. Oké, even kijken. Wie is aan de beurt? Luc, geloof ik, hè?
Dan blijven we even bij Russen en Soyuzen. Er was een bijzondere lancering op 23 maart van de Soyuz MS-25. Het bijzondere is dat ze het twee dagen eerder al hadden geprobeerd en dat lukte niet. En dat is voor de Russische Soyuz heel erg uitzonderlijk. Zo uitzonderlijk
ding, ja.
Dat het maar één keer eerder is gebeurd met een bemenste missie. In 1969 bij Soyuz 4, toen ze nog niet zo ontzettend veel ervaring hadden. Dat was ook...
Even 50 jaar geleden.
Precies. het ging allemaal prima tot 20 seconden voor de start. Toen was er inderdaad een automatische abort. Was ergens een batterij die te lage spanning had. En nou ja, dan houdt het hele zaakje op. Ja, dat is bijzonder. De Soyuz-raket is enorm betrouwbaar. Er zijn meer dan 2000 lanceringen geweest inmiddels van dat type. En echt een handjevol heeft iets dergelijks meegemaakt. Dus ja, astronauten moesten er weer uitgehaald worden. Twee dagen wachten. En de volgende keer op de 23e maart lukte het wel. Nadeeltje voor de crew was wel dat de timing van de eerste lanceerpoging was zo gunstig dat ze in 3 uur tijd het International Space Station hadden kunnen bereiken. Dat werd nu 2 dagen. Dat is lastig. De mens heeft zo zijn natuurlijke behoeften. Nu is er in de werkruimte van de Soyuz wel een klein toilet. En dat functioneert wel. Maar er staat ergens in een handleiding dat het gebruiken voor de grote boodschap wordt afgeraden. daar wordt dan van alles op losgelaten. Speciaal dieet en verder discipline. Oh. Houd het maar eventjes op. Dat leidde ertoe dat een Amerikaanse astronaut, Don Pettit, een stukje heeft geschreven van ja, het is dus wel belangrijk dat als een bemanning het station binnenkomt en ze worden verwelkomd door de ISS-bemanning, dat ze niet te hard moeten knijpen tijdens de omhelzing, want anders dan kan er wel eens van alles misgaan. Dus nou ja. Uiteindelijk, Soyuz MS-25 is netjes gekoppeld met ISS. Het wordt voor de Russische commandant Novitsky en de gastcosmonaut uit Belarus, Vasilevskaya, een korte, want die keren op 6 april alweer weer terug. Intussen is er dan wel een uitwisseling geweest met een Amerikaanse astronaut die er al een half jaar heeft gezeten, mevrouw O'Hara, dus die komt dan weer terug. Die missie van de Belarusische Vasilevskaya is nogal omstreden. Zij is flight attendant, stewardess. Niet echt een wetenschapper. Het is eigenlijk behoorlijk een propagandavlucht om Rusland te laten zien. Kijk eens hoe goed wij met Belarus zijn. En daar wordt een beetje lastig op gereageerd. Het is niet een volwaardige cosmonaut. Nou, was natuurlijk het Interkosmos-programma uit de jaren 80 ook behoorlijk propaganda. Maar ja, helaas lijken we terug in dat soort tijden te zijn. Maar al met al een bijzondere ervaring, wat je niet vaak tegenkomt bij de Russische techniek.
Een Soyuz die het even niet doet.
Nee, precies.
Ja. Oké. Erik?
Ja, misschien in toevoeging hierop. Er was een conferentie een paar weken geleden. En dat zat een Boeing-engineer. Dat hadden ze het over ISS, van wat moet met ISS gebeuren. En die had blijkbaar gezegd, nou ja, we kunnen ISS nog wel tot 2040 in de lucht houden. En natuurlijk is het wel een beetje zo dat Boeing natuurlijk de hoofdaannemer is van de Space Station. Dat ze daar natuurlijk ook belang bij hebben. Maar die had er wel dat op zich gezegd, zeg maar op technische gronden, dat het nog wel verlengd gaat worden. Dus ik ben benieuwd hoe dat nou gaat lopen met ISS.
Nou, zeker. Want ja, Russen hebben met de hangende burger gezegd van nou oké, dan blijven wij ook wel tot 2028 op dit ogenblik, geloof ik, officieel. Punt is dat een hele hoop van het brein van Space Station zit in een Russische module. En dat is een van de oudste onderdelen. En als dat ding eenmaal doorbrandt of gaat lekken, wat het al aan het doen is, en dat wordt langzaam een beetje erger, dat is het suffen. Als dat onderdeel het opgeeft, kan je het hele station weggooien. Het is niet zodanig plug and play dat je kan zeggen, nou, dan halen we dat eraf, stoppen wat anders ervoor in de plek. Het hele management systeem van het station zit in die Russische module. Dus dat wordt uiteindelijk de constraint.
Ja. Maar wat er ook gebeurd is in Amerika hebben ze die NASA-budgetten hebben ze natuurlijk gekort. En het budget voor de zogeheten ISS Deorbit Tug is van $1 miljard is helemaal geschrapt.
Okay,
oftewel, ja. Er was een plan, okay, we gaan dat ding deorbiten en daar moeten we iets voor ontwikkelen.
Ja,
dat is nu.
Nou, laten we hem gewoon slingeren.
Dat is het niet. Want dit apparaat werd gebouwd als backup voor het scenario wat al een hele tijd op tafel lag. Dat was namelijk 2 of 3 Progress-ruimteschepen van de Russische makelij. Het station geleidelijk laten afremmen en het dan te laten terugkeren. Dus ik vond het inderdaad al heel opmerkelijk dat. Ik geloof een jaar of 3 geleden kwamen inderdaad weer die verhalen van we moeten zelf iets bouwen om dat te kunnen doen. Om inderdaad minder afhankelijk van de Russen te zijn. Dus Russen zitten er sowieso heel tweeslachtig in. Aan de ene kant zeggen ze van ja, nee, we willen weg van ISS, want we willen ons eigen station gaan bouwen. Nou, zo ongeveer de halve wereld weet dat ze daar het geld niet voor hebben. Dus zo lang mogelijk aan boord van ISS willen blijven. We weten niet wat er in de toekomst gaat gebeuren met de relatie Amerika-Rusland. Nee. Dus ik kan me inderdaad voorstellen te zeggen van nou, we willen zelf dat ding bouwen. Maar ja, als daar nu het geld niet meer voor is, wordt het ingewikkeld.
Jouw volgende onderwerp, Erik.
Ja, ook iets futuristisch, net als het mijnen van helium-3, is space-based solar power. We hebben ook wel eens hier over gehad.
Al jaren veelbelovend.
En dat is dat je in de ruimte grote zonnepanelen ophangt. Ja. En omdat je nou helemaal in de ruimte de zon wat langer kan zien. En dat de intensiteit ook wat hoger is. Is het idee van ja, die elektriciteit kun je zeg maar omzetten in microgolfstraling. En naar de aarde stralen op plekken waar je graag elektriciteit wil hebben. Dus ja, dat idee dat leeft al sinds de jaren 70.
Ja.
En de Japanners hebben ook in de jaren 80 experimenten gedaan. Maar nu is er ook van Caltech, de universiteit in de Verenigde Staten, Californië. Die hebben een experiment nu gedaan met een ruimteschip. En die hebben ook nu laten zien dat het in ieder geval technisch kan. Dat je een zonnepaneel kan ophangen. Dat die elektriciteit kan omzetten in microgolfstraling. En die kunt terugstralen naar een station op aarde. En daarmee hebben ze ook laten zien dat het in principe technisch haalbaar is.
Ja.
Al is het resultaat nog niet echt
Ik wil zeggen, dat vragen over rendement, over kostprijs.
In het artikel stond dat ze 175 tot 251 milliwatt energie van de zon hadden omgezet naar 1 milliwatt op aarde ontvangen elektriciteit.
Oké, dus een 0,5% rendement.
Ja.
Dus dat een fietslampje wat je er 3 seconden op kan.
Iets dergelijks.
Ja, dus dat is nog niet echt om over na te
krijgen. Proof of principle heet dat geloof ik.
Ja, ja.
Ja, dus ik kijk zelf die space-based solar power. Ik geloof er op zich wel in. Alleen, het wordt pas echt interessant denk ik als je ook daadwerkelijk dingen in de ruimte kan bouwen van materiaal uit de ruimte. Ja, want je gaat niet al die zonnepanelen op aarde.
Een hele energiecentrale lanceren.
Nee, misschien Starship, de massa. Ja.
En wat je ook niet gaat doen, tenminste, wat waar je goed over moet nadenken, is megawatts terugstralen in de vorm van microgolven.
Ja.
Nou, daar staan gigawatts.
Maar daar zijn wel studies naar gedaan. Dat als je de goede golflengte kiest, dat er geen probleem is.
Oké.
Ook niet,
niet voor vogels.
Oké.
Als je maar zeg maar een groot voetbalveld van ontvangers neerzet. En dat je daar die megawatt op zet. Dan kun je daar best overheen.
Nou, wat dus belangrijk is als je even je focus kwijtraakt. Hè, of je oriëntatie. Dat je
niet een groot
spoor van roet.
Verschroeide aarde achter je
letterlijk.
Laat. Ja.
Ja. Ja. Ja. Nee, dus zover is het nog lang niet.
Nee.
En de vraag is natuurlijk of dit ooit echt wat gaat worden. Al is de European Space Agency, die heeft ook weer een apart onderzoeksprogramma ook gestart, zijn ze een paar jaar geleden al, om dit ook te gaan onderzoeken. Dus het wordt wel, het is wel een onderwerp wat nu wel serieus wordt genomen. Als ik naar 15 jaar geleden, weet ik ook nog wel, kwamen dit soort onderwerpen ook naar boven. Dat werd altijd weggelachen.
Ja, samen met
science fiction.
Ja, samen met de ruimtelift. En dat, ja,
dat werd gewoon weggelachen. Maar nu zie je toch gewoon 15 jaar later dat er echt wel sprongen zijn gemaakt. Ja. Dat er veel meer mogelijk is. Dus dat vind ik wel op zich interessant dat die testen nu plaatsvinden. En toch,
ja, dat het gedaan is in plaats van alleen maar gerekend en over nagedacht en over geschreven. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Dan heb ik nog een een satelliet eigenlijk. Ik heb het over Euclid, laat ik maar man en paard noemen. Euclid, infrarood satelliet, is vorig jaar gelanceerd om 1,5 miljard, heb ik dat nou goed, 1,5 miljard sterrenstelsels in kaart te brengen. En dat ding heeft last van ijsvorming op een van zijn spiegels. Had dat, beter gezegd, want ze hebben er wat aan gedaan. Maar eerst even hoe dat komt. Want het is, ze hebben die hele satelliet zelfs na de lancering nog, hebben ze hem een tijdje verwarmd om het waterdamp eruit te jagen voor zover dat aanwezig was. Want je kunt hem nooit 100% van alle sporen ontdoen voor lancering. Dus hebben ze dat in de ruimte. Dan is het vacuüm, maar gaat het weer wat makkelijker. Je verwarmt het ook nog eens een keertje. Maar dat was niet voldoende, want zijn gezichtsvermogen ging achteruit, meetbaar. En toen zijn ze gaan nadenken wat ze wilden doen. Het hele ding nog eens een keertje opstoken. Dat werd niet raadzaam gevonden. Want als hij dan uitzet en weer inkrimpt, dan weet je niet of alles nog wel klopt. Al die gevoelige onderdelen met weinig tolerantie. Of je dan nog wel zo scherp ziet, met andere woorden. Toen hebben ze 2 verdachten geïdentificeerd van de 6 spiegels die er aan boord zijn. Dan hadden ze er 2 op het oog. En 1 daarvan hebben ze verhit, let op, van gedurende 1,6 uur. Dus een uur en 36 minuten of daaromtrent, hebben ze de temperatuur verhoogd van min 147 graden Celsius tot min 113 graden Celsius. En dat hielp.
Het scheelt een jas, dat lijkt. Ja.
Het was een laag ijs, zo dun als een DNA-streng.
Oké.
Nou, dan ook wel redelijk logisch dat je weinig nodig hebt om hem. En ze, na behandeling hadden ze weer 15% meer licht. Dat was net wat ze ook kwijt waren geraakt. Dus iedereen hartstikke blij.
Wauw.
Euclid doet het weer en kan nu dus weer gaan zoeken naar al die sterrenstelsels. En de bedoeling daarvan is om uit te vinden hoe het zit met donkere materie. Als je al die sterrenstelsels in kaart hebt gebracht, dan kun je blijkbaar rekenen aan hoe het zit met massaverdeling in het universum. En welk deel daarvan donker is, welk deel daarvan licht geeft. Dat is het verhaal zo ongeveer.
Mooi.
Ja. En dan jij nog.
Yes. Nou, ruimtefabrieken en dat soort toestanden. Hebben we het al wel eens over gehad. Europa is flink bezig. We gaan eerst nog eventjes een klein stukje terug in de geschiedenis. In 2015 lanceerde ESA de IXV, de Intermediate Experimental Vehicle, met een Vega-raket. Dat was het prototype van wat de Space Rider gaat worden. Een herbruikbaar apparaat, 5 meter lang, 2 ton en voorzien van een hitteschild. Het ziet er een beetje uit als een pantoffel, eigenlijk. Dat ding is helaas wel het een en ander vertraagd. Het zou nu in het derde kwartaal van volgend jaar op een VKC gelanceerd moeten worden. Opvallende is dat er een commercieel bedrijf is, Space Cargo Limited, die rond datzelfde moment een operationele versie van dat apparaat wil lanceren. De REV-1 is die genoemd. Die moet dan onderzoek in microzwaartekracht mogelijk maken. En dan wordt dan weer gesproken over het groeien van kristallen als commerciële bezigheid. Nou kan ik me dat soort kreten uit de jaren 80 en 90 ook herinneren. Dat is toen nooit van de grond.
Zou in het ruimtestation gebeuren, hè?
Ja, precies. Dus,
microgravity wetenschap.
Dat is dat soort industrie is toen uiteindelijk letterlijk nooit van de grond gekomen. Space Cargo plande aanvankelijk een aparte service module voor die REV-1. Die zou dan moeten zorgen voor de energie, de koeling en de standregeling. En die lijkt nu vervangen door een ander initiatief van de Rocket Factory Augsburg, hebben we hier ook wel eens over genoemd. Namelijk hun vrachtschip Argo. Dat is voorgesteld als vrachtschip om ISS te gaan bevoorraden. Maar heeft ook wat volume aan boord waarmee experimenten gedaan zouden kunnen worden.
Ja.
En ook een terugkeercapsule. En een bijzondere, want die gaat gebruik maken van een opblaasbaar hitteschild. Er zijn al experimenten mee gedaan die goede resultaten hebben geboekt. Het vreemde is dan alleen wel dat je dan dus straks één apparaat hebt met de REV-1 die kan terugkeren en een capsule die kan terugkeren. Dus het is mij niet helemaal duidelijk waarom die dubbele capaciteit er is. Er is ook niet veel meer dan alleen maar een plaatje van die Argo en de REV-1 die aan elkaar vastzitten gepubliceerd. En nou, we hebben een overeenkomst. De precieze achtergronden zijn mij nog niet helemaal duidelijk. Het is alleen wel interessant, want met dit samenstel heb je eigenlijk een kleine versie van Dream Chaser, het kleine space shuttle, wat hopelijk later deze zomer vanuit Amerika voor het eerst wordt gelanceerd. Dat is ook een module en een ruimtevliegtuigje daaraan, wat in eerste instantie voor vrachtvervoer is, maar wat ook uitstekend een basis kan zijn voor experimenten in de ruimte. Dus het lijkt erop dat vooral vanuit commerciële hoek Europa een beetje wat concretere plannen in deze richting begint te krijgen.
Ik zit nog wel na te malen over de term opblaasbaar hitteschild.
Ja.
Want als ik me voorstel dat je iets opblaast en het dan gaat gebruiken als hitteschild, dan wordt het heet. En datgene waar je het mee hebt opgeblazen gaat dan, denk ik, toch onder hoge druk komen te staan.
Ja, en het concept werkt toch. Ik weet niet meer met wat voor raket het is geweest. En
of wat het gas is waarmee je het opblaast, dat is misschien ook interessant.
Nee.
Of het materiaal waar het...
NASA heeft daar een keer een test mee gedaan. Ja. Een baloet. Heel groot.
Ja, maar ook iets wat daadwerkelijk met een raket is gelanceerd tot op hele grote hoogte en een flinke snelheid tijdens de terugkeer, heeft overleefd. Het verbaasde mij ook. Je zag niet dat het zo heet was geweest. Het ding zag er precies zo uit als toen hij werd opgevouwen voor de lancering. Dus
net of je de atmosfeer terug indekt met een zwembandje.
Dat is dat gevoel. Ja, inderdaad. Opblaasbare toestanden. Ik begin het gevoel te krijgen dat dat echt wel toekomst heeft in de ruimtevaart. Want er worden ruimtestationmodules ontworpen die gewoon opblaasbaar zijn.
Ja, maar dat
zijn.
Snap ik. Dus, dat ga je niet opblazen en dan blootstellen aan extreme temperatuur.
Nee, precies. Hoewel, zoals we vroeger altijd dachten, re-entry, daar heb je enorme hitteschilden voor nodig. Als een Falcon 9 terugkeert vanuit de ruimte naar aarde, dan gebruikt hij gewoon zijn motoren. Als hitteschild, wat hij daarmee tijdelijk creëert. Dus er is heel veel aan het veranderen in filosofie en techniek. Want zo'n opblaasbaar ding is natuurlijk een stuk makkelijker dan een of ander zwaar hitteschild.
Om mee te nemen in elk geval.
Precies.
Dan gaan we ons nog eens in verdiepen, denk ik.
Inderdaad. Niet allemaal duidelijk, maar wel heel spannend in ieder geval.
Ja. Heeft iemand nog een losse vlodder? Want we zijn nog niet helemaal door de tijd heen. Wel door de onderwerpen, volgens mij.
Nee, ik had nog iets
Starliner.
Over Starliner, inderdaad.
Oh ja.
We hebben een lanceerdatum. Het moet 1 mei worden om 6:55 ochtends Nederlandse tijd. Wordt een testvlucht van een nieuw ruimteschip om astronauten naar ISS te vervoeren. Het is allemaal een jaar of 4 te laat vanwege allerlei technische problemen die er zijn geweest. Eerste testvlucht stamt alweer uit 2019, had een storing met een interne klok, waardoor motoren ineens allemaal gingen vuren en zoveel brandstof opmaakten dat ze niet meer zoals het plan was naar ISS konden vliegen en daar konden koppelen. Tweede testvlucht was ook zonder astronauten in 2021. Die is voor het allergrootste deel goed verlopen. Toen stond eigenlijk afgelopen zomer de bemenste missie al in de startblokken. En kort voor de start werden er toen problemen met het parachutesysteem en een brandbare isolatie van elektronica ontdekt. Intussen vliegt dus Dragon van SpaceX al 4 jaar om NASA-astronauten naar het station te transporteren. Ja. Dat is deel van een commercieel project. Nou, daar waren destijds SpaceX en Boeing voor geselecteerd. Eigenlijk ging iedereen ervan uit van, nou ja, Boeing, ja, dat is al zo'n langdurige klant van NASA. Die gaat natuurlijk als eerste. Nou, dat is dus allemaal fout gegaan. De pech hangt op het ogenblik gewoon een beetje aan de kont van Boeing.
Van Boeing, ja.
We zullen het allemaal wel weten dat op vliegtuigen gebied er ook van alles aan de hand is. De drama's met de Boeing 737.
We gaan ook een luchtvaartpodcast beginnen.
Ja, precies. SLS, de nieuwe raket voor Artemis, die jaren vertraagd is geweest. En ja, op dit ogenblik is het helemaal nog maar de vraag of die Starliner de 6 tot 8 missies naar ISS wel gaat volbrengen voordat het station ermee ophoudt. Boeing is dus inderdaad al een hele tijd die reputatie van betrouwbaarheid en goede apparaten kwijt. Niet zonder resultaten. Vorige week kondigde Boeing CEO Dave Calhoun aan eind dit jaar op te stappen. Ook de voorzitter van de Raad van Bestuur stelt zich niet herkiesbaar. En het lijkt er gewoon op, als je naar de geschiedenis kijkt, dat op het moment dat Boeing de concurrent McDonnell Douglas overnam in 1997... is er een shift geweest binnen Boeing van kwaliteit naar winstmaximalisatie.
Oh ja, ja
en dat
precies.
Dat heeft dus zoveel gekost dat er van die reputatie helemaal niks meer over is.
Van de winst ook niet.
En SpaceX dus de lachende derde is. Dus ja. Er hangt van deze missie heel veel af voor Boeing. Nu is het wel zo dat de commandant, astronaut Barry Wilmore, die samen met Sunita Williams de missie zal vliegen, die heeft al tegen de pers gezegd van, dit zal geen perfecte missie worden. Wij gaan uit van problemen en dingen die ze
verwachtingen managen.
Want het is een testvlucht. Dus we hebben al eens astronauten gehad die live bij een parachutetest waren en toen breed lachend zeiden dat het allemaal zo'n succes was, terwijl een van die drie parachutes niet was opengegaan tijdens die landing. Dus ze zijn al wat gewend om door de tanden heen te lachen. Maar ik wens ze het allerbeste en ik vrees.
Behoudvaart.
Ja, okay, nou, dat wel. Ja.
Ja, precies. Oké, dat wensen we ze. Jij nog wat, Erik?
Ja, misschien een laatste nabrander. China heeft, ik weet niet hoe je het uit moet spreken, de Qiqiao.
Ik durf je niet te helpen hier.
Qiqiao 2 noem ik het maar even. Dat is een communicatiesatelliet en die gaat achter de maan ook weer vliegen. Om straks met een Lunar Sample Return te gaan assisteren.
Oké. Okay.
Dus die hebben ze nu, een paar dagen geleden was de Lunar Orbit Insertion. Dus dat ding dat hangt daar nu. En nu is het wachten op de Lunar Sample Return. Ik weet niet precies de datum, maar dat
het terugbrengen van dingen
van de maan. Van volgend jaar. Ja.
Maar dan terugbrengen van de achterkant van de maan. Ja. Van de voorkant van de maan, dat is al gelukt.
Ja. Ja.
Volgende is om het van de achterkant van de maan op te halen. Dus dat gaat ze natuurlijk ook lukken. Dus
denk het wel.
Denderen door.
Dan gaan er weinig mis met de Chinezen.
Oké, goed dat je dat nog even vermeldt. Mooi zo. Dan sluiten we hiermee Space Cowboys af voor deze keer. Het was nummer 143. Dankjewel, Erik Laan.
Jo.
Dankjewel, Luc van der Nabelen.
Jo.
Mijn naam is Herbert Blankenstein. Luisteraars, bedankt. En heel graag tot de volgende keer bij de volgende Space Cowboys 144 over 2 weken. Bedankt. Dag.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.